Goedemorgen, geliefde luisteraar en broeders en zusters. U bent weer welkom op deze Sabbat bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Suveert. Ik ben spreker, voorganger van deze gemeente in oprichting nog steeds. En we zijn de afgelopen weken zijn met een jaarthema van 2016-17 bezig geweest, de christelijke levenswandel. En met name dan het subthema daarbinnen, het christelijk gezin. En we hebben de afgelopen weken dus ook gehoord over hoe de christelijke vrouw en de christelijke man zich behoren te gedragen in het gezin, in hun rolverdeling en in de gemeente in hun taakverdeling, van welke zij hebben gekregen van Gods geest. Vorige week hebben we onder andere ook geleerd dat Jezus Christus het hoofd van de gemeente is, omdat hij deze gemeente heeft vrijgekocht van de macht van de zonde door zijn leven te geven voor haar en de man zich daarom ook moet gedragen als het hoofd van de vrouw, zijn bruid, en voor haar en zijn gezin moet zorgen. Jezus heeft ons dat voorgedaan door zichzelf over te geven ter gunste van zijn volk, dus zijn gemeente. En zo moet de man zichzelf overgeven ter gunste van zijn vrouw en zijn kinderen. De man heeft dus tot taak zichzelf opgeven, zijn eigen wil uit liefde voor zijn vrouw opgeven en deze doden om daardoor de vrouw te heiligen, oftewel lief te hebben en daardoor gelukkig te maken. We hebben vervolgens ook geleerd hoe de man deze belangrijke opdracht van God überhaupt kan vervullen. In Genesis 2 vers 15 tot 24 hebben we de grondlegging gelezen van het gezin zoals God dat heeft voorgeschreven. En daar staat samengevat, 1. De man verlaat zijn ouders, met als reden 1 te worden met zijn vrouw, dat is 2. 3. Die hem door God tot hulp is gegeven. 4. En zij zullen 1 zijn. En 5. Zij zullen vruchtbaar zijn en de aarde bevolken. Dat is een mooie opdracht, mannen. En God geeft een vrouw dus aan de man tot hulp. En zij zullen 1 zijn en ze krijgen de opdracht om zich te vermenigvuldigen, dat wil zeggen nageslacht te verwekken, oftewel kinderen te krijgen. Dat wil dus zeggen dat man en vrouw 1 zijn, oftewel verbonden zijn met elkaar in het vlees en in de geest, en de vrouw de man helpt in alles. De man kan de opdracht om te werken, te leven en zich te vermenigvuldigen niet vervullen zonder de vrouw. Evenmin de vrouw ook zonder de man. Maar we hebben ook gelezen dat de man over de vrouw zal heersen. En dat heersen hebben we vorige week bestudeerd. Dat wil niet zeggen dominant heersen en onderdrukken. Maar dat wil juist zeggen om er te zijn voor je vrouw en het gezin. De man is er dus voor zijn vrouw, zorgt voor haar, staat klaar voor haar, neemt besluiten ter gunste van haar, beschermt haar, etc. Oftewel, hij stelt zijn leven helemaal ten dienst van zijn vrouw. En als de vrouw hem daarin tot hulp wil zijn, moet ze hem respecteren. Moet ze opzien, ja. De man moet naar zijn vrouw opzien en de vrouw moet ook naar haar man opzien natuurlijk. Van liefde, door elkaar lief te hebben. Weet je, en dat gaat verder dan een natuurlijke liefde. Want de wereld heeft een natuurlijke liefde, maar dat is een egocentrische liefde. Als de liefde van de ander wat afvlakt, dan houdt dat meteen op. En dan kan dat nog een beetje nasputteren en verdrietig zijn en boos zijn en weet ik veel wat. Maar toch gaat dat niet ver genoeg. Die liefde gaat niet diep genoeg, de natuurlijke liefde. En daarom zegt God ook ergens in zijn woord, dan verschil je niet van de wereld, want ook zij hebben de natuurlijke liefde. Maar als wij onze vijanden lief hebben als onszelf, dan gaan we verder. Want dat kan de wereld niet. Dan hebben we de liefde van Christus in hand. En zo, met die liefde van Christus, is het de bedoeling dat man en vrouw het gezin besturen, elkaar dienen, elkaar helpen, elkaar respecteren, dus onderdanig zijn aan elkaar, door elkaar lief te hebben in alles zoals Christus de gemeente heeft lief gehad en nog heeft. Want Christus heeft zichzelf aan het kruis opgeofferd in die altruïstische, dus zelfopofferende liefde, door zichzelf te laten kruisigen, te laten doden, om ons vervolgens vrij te kopen van die macht van de zonde en bij de Satan weg te houden en weg te halen. En dat we vrijgezet zijn in God, in Gods liefde, in Gods genade, in Gods vergevensgezindheid, om vervolgens een apart, afgezonderd volk te zijn, oftewel het huisgezin van God. Daarom noemt Christus de gemeente, dus zijn universele gemeente, zijn volk, dan die bestaat dus uit alle bekeerde mensen, die God van gans harte dienen, zijn bruid. In Spreuken lazen we dat een wijs man zijn huis bouwt op een rots. De Bijbel spreekt over Jezus Christus als die rots. Dus een wijs man bouwt zijn huis, dat is zijn gezin, op Jezus Christus. Daartoe zet hij zijn krachten in en overwint de strijd met zichzelf en in zichzelf. Een wijs man doet dus alles voor zijn vrouw en gezin om zijn huwelijk te bevestigen en deze in liefde, in wijsheid en in kracht te laten groeien. Daarvoor moet hij wel zichzelf overwinnen, oftewel zichzelf totaal wegcijferen in die liefde voor zijn vrouw en zijn gezin. Ten slotte hebben we nog aangehaald dat wijze mannen vervuld met Gods Heilige Geest een taak kunnen vervullen in de gemeente als er een goed getuigenis over hen afgegeven wordt. We hebben daarover gelezen in Handelingen 6 vers 3 en 4, waar staat, zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. De apostelen, die hebben het hier over een groeiende gemeente en de taken in die gemeente, dat gaat hun te ver. Dat groeit hem boven het hoofd. Dus zij bepalen dat zij zich alleen nog bezighouden met Gods woord. En dat zij hulp nodig hebben in de gemeente van mannen die ook vervuld zijn met Gods geest om de leiderschapstaken van een gemeente aan te sturen met de dagelijkse gang van zaken daar besluiten in te nemen. Gewoon praktische zaken, maar ook op het verzorgingsgebied en hulpverleningsgebied, oftewel het diakenschap en pastoraat, dat zij daar dus hulp bij nodig hebben, want dat wordt te veel. En dat kan ik ook wel begrijpen, want er staat ergens geschreven van, en 3000 zielen op één dag bekeerden zich. Hoe ga ik als voorganger een gemeente met 3000 nieuwe leden, met 3000 net bekeerde mensen, bedienen? Dat kan ik niet in mijn eentje. Als ik met hun wil praten, dan kom ik tijd tekort om met hun te praten over hun geestelijk leven, over de levensproblemen die ze tegenkomen, over de strijd die ze nu doormaken, nu ze kind van God zijn, over allerlei zaken die die mensen bezighouden, vragen over Gods woord. Hoe moet ik dit zien? Hoe moet ik dat zien? Hoe moet ik dat begrijpen? Hoe moet ik dat toepassen in de praktijk? Dat is te veel. Dus ik begrijp dat ze daar dus ook mensen voor nodig hebben, die vervuld zijn met Gods geest, zodat ze die mensen, die nieuwe bekeerden, maar ook de rest van de gemeente die al bestaat, die er al langer is, dat die geestelijke verzorging krijgen. En dan niet alleen op het gebied van een monoloog in de vorm van een predikatie, nee, maar ook op bijbelstudiegebied, ook op muziekgebied, ook op pastoraatgebied en noem maar op, noem maar op. Het gaat dus over diakenen. Daar komen we nog op terug, niet deze dienst, maar in een andere dienst ga ik daarop in. Een diaken is dus een man, een leider, die bijvoorbeeld de arme, weduwe, wezen en zieken bezoekt en verzorgt door het brengen van een troostend woord, uit Gods woord natuurlijk, eten, drinken, kleding, onderdak, wat ze ook nodig hebben. Daar gaan we later nog dieper op in. Vandaag gaan we wel dieper in op de verantwoordelijkheden van ouders over de opvoeding van hun kinderen en hoe de kinderen God moeten dienen en kunnen dienen. Daarom is het thema van vandaag ook het christelijk gezin en dan de kinderen. We zijn begonnen met de vrouw, toen de man en nu de kinderen. Dan hebben we het plaatje compleet van het christelijk gezin. Als een man en een vrouw één zijn geworden in het vlees, dat we zeggen geslachtsgemeenschap met elkaar hebben gehad, oftewel in een modern woord seks met elkaar hebben bedreven, dan lopen zij een grote kans om zwanger te worden, oftewel kinderen te krijgen. En ik noem dat niet kinderen nemen, ondanks dat mensen ook wel aan geboorteplanning doen, maar nee, ik noem dat kinderen krijgen, want dat is een geschenk van God en tevens een opdracht en verantwoordelijkheid die God op de ouders legt, om die kinderen in de vreze van hem op te voeden. Mensen in onze tijd, die willen zelf beslissen wanneer ze kinderen krijgen, op het moment dat zij vinden er klaar voor te zijn, dus die geboorteplanning wat ik net al zei, en ze nemen daartoe ook een aantal beslissingen. Een van die beslissingen is om al dan geen anticonceptiemiddelen te gebruiken. Dat zijn voorbehoedsmiddelen, oftewel middelen die normaliteit voorkomen dat de vrouw zwanger wordt bij de geslachtsgemeenschap, oftewel seks met haar man. Andere beslissingen om kinderen te krijgen zijn bevruchting door middel van IVF, als het op de natuurlijke weg niet lukt, oftewel kunstmatige bevruchting. Reageerbuisbevruchting en implantatie van een bevruchte eicel in de baarmoeder van een vrouw en adoptie van een kind dat van een ander is, maar wordt afgestaan omdat hij geen ouders, geen familie meer heeft of omdat ouders niet voor het kind willen of in het trieste geval kunnen zorgen. Op allerlei manieren die ik niet eens allemaal ken, daar ben ik een leek in, willen vrouwen en stellen al dan niet gehuwd zelf beslissen over het al dan niet kinderen krijgen. In deze studie ga ik niet in op vragen als wat te doen als ik geen kinderen meer wil krijgen om wat voor reden dan ook. Of op de vraag wat als ik heel graag wel kinderen wil, maar het lukt niet om op een natuurlijke manier zwanger te worden. Of wat te doen als ik onvruchtbaar lijkt te zijn en toch heel graag kinderen wil. Ik beperk me in deze studie van vanochtend tot het leren lessen over het gedrag van de kinderen die in een christelijk gezin geboren worden en opgroeien en de opdracht aan ouders om hun kinderen in de vrezen van God op te voeden. Die andere vragen, dat zijn eigenlijk pastorale vragen en die kunnen we beantwoorden ook vanuit Gods woord. Alhoewel abortus toen dat tijd niet voorkwam, tenminste niet dat ik het heb gelezen. Misschien staat het ergens in een tekst wat ik niet ken. Maar in ieder geval komt dat niet voor in het leven van een kind van God, normaal gesproken. Vanaf de bekering in ieder geval. Omdat abortus is het afdrijven, bewust afdrijven van een ongeboren vrucht. En dat kan in een heel vroeg stadium, dat er nog nauwelijks iets zichtbaar is, maar dus leven. En het kan ook zijn in een later stadium dat het al een compleet kindje is. Tot een bepaald aantal maanden, conform de wetgeving van het land waarin u leeft. Maar wat ik daarover wel wil zeggen, abortus is moord. Het is het beëindigen van een leven. Hoe je het ook draait of keert, is geen andere definitie voor. Of dat goed of fout is, dat ligt aan de omstandigheden. Want als een arts in het ziekenhuis moet besluiten om het ongeboren vrucht weg te moeten halen, omdat anders de moeder overlijdt, dan is dat een noodzakelijke ingreep, denk ik. Om een leven ook te behouden. Maar in geestelijk opzicht, Ik heb nu alleen menselijk opzicht gezegd. In geestelijk opzicht denk ik dat het tekort schiet in geloof. als ze tot dat soort acties moeten overgaan of zullen overgaan. Waarom? Er is een voorbeeld wat ik u niet wil onthouden, dat lees je in Koningen of Samuel, van dat Hanna, de vrouw Hanna, die bad om een kind en haar baarmoeder was gesloten door God, staat er. Daaruit hebben we al de les, als je geen kinderen kunt krijgen, op de natuurlijke manier, hou dan op met de rest, maar bid. Want God, daar staat, God heeft de baarmoeder gesloten. Want God heeft in de schepping, in de hoofd van Eden gezegd, en daarna gaat heen en vermenigvuldigt u. Dus dat is een wet van God, dat wij ons kunnen en moeten vermenigvuldigen. Als dat niet lukt, is er een reden voor bij God. En die reden, die moeten we zien te achterhalen door gebed. En dan kan het zijn dat God zegt, oké, van ik heb het geloof beproefd en nu open ik het de baarmoeder. En dan krijgt die mevrouw toch een kindje. Maar het kan ook zijn dat God vooruitziet en weet wat er gaat gebeuren als hij wel een kind krijgt. En misschien ben hij dan niet beter af. En ben hij beter af zonder kind. Door weet ik veel wat voor omstandigheden. Dieper ga ik vanochtend hier niet op in. Want dat zijn thema's, daar kunnen we hele studies over houden. En daar voelt het voor vanochtend in ieder geval te ver voor. Ik beperk me daarom alleen tot het gedrag van de kinderen en de opvoeding van de kinderen in het christelijk gezin. Laten we lezen wat God schrijft in Genesis 1, vers 20 tot 28. En vers 31 erachteraan. En God zei, laat het water wemelen van de wemelende levende wezens, en laat er vogels op de boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan het water wemelt, naar hun soort. En alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water van de zeeën en laat de vogels talrijk worden op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zei, laat de aarde levende wezens naar een soort voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aardbodem naar hun soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar een soort, het vee naar een soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen, en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dan vers 31. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Zo, wat een drukke dag had God. De vijfde dag heeft hij zich bezig gehouden met al het levende wezens in de zeeën en de vogels in de lucht. Al zijn creativiteit erin gelegd om al die verschillende soorten, van piepklein tot heel groot, te scheppen. En dan die dag daarna is hij bezig met alle landdieren en de mens. En dat wordt afzonderlijk genomen, omdat de dieren niet naar Gods beeld zijn geschapen. Er zit wel een vingerafdruk van God op, maar God ziet niet zo uit. Ze hebben niet het karakter van God in zich. Niet in die zin zoals de mens dat heeft. We lezen in dit gedeelte dat God zowel aan de dieren als tenslotte aan de mens de opdracht geeft om zich te vermenigvuldigen, zodat de aarde vol wordt. Uit dit gedeelte concluderen we dan ook dat God zelf de opdracht geeft aan de mens om zich te vermenigvuldigen. Door dat niet te doen als u een partner heeft, voldoet u dus in beginsel niet aan Gods opdracht aan de mens, ongeacht of u daar iets aan kunt doen of niet. Het is geen verwijt wat ik zeg, het is een constatering van de situatie. Deze opdracht om zich te vermenigvuldigen geeft God ook aan Noach en zijn zonen na de zondvloed. Dat lezen we in Genesis 9, vers 1. Toen zegende God Noach en zijn zonen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. God had namelijk alle mensen en dieren had hij gedood door de watervloed. Dus de aarde was weer leeg. Alleen de ark was vol. Met alle diersoorten van de aarde en vogels en de mens. Eén gezin. Eén man met een paar zonen met hun gezinnen. Die waren overgebleven. En ze hadden nog niet eens kinderen. Dat staat met hun vrouwen waren die zonen. En Noach was ook met zijn vrouw. Dus er waren drie mannen, drie vrouwen. Die gingen vermenigvuldigen toen ze op aarde waren. En ze kregen dus kinderen. En dan zeggen mensen in onze tijd, ja, bah, lekker. Al die incest van toen. Als het allemaal klopt wat dat staat, dan is er toch wel een hoop incest gepleegd. Maar ja, we moeten dat wel even in de perspectief van God plaatsen. Dat God de mens heeft geschapen volledig rein. En volledig zonder gebrek. En tegenwoordig is de mens zover dat dat niet meer mag. En dat staat ook in Exodus, in de wet van God. Dat God zelf ook heeft bepaald, incest mag niet meer. Dat is verboden, dat is vies, dat is niet goed. Maar in het begin waren de mensen nog het dichtste bij Gods beeld. Zoals God hen geschapen had. En ze kregen van God zelf die opdracht gaan vermenigvuldigen. Dus dat was goed in Gods ogen. Toen had je dat niet met al die gebreken. Later is dat wel gekomen. Omdat de mens steeds verder van God afkomt te staan. Daardoor is dat. Dat moeten we ook, is ook een thema om over na te denken. Die zegen en opdracht gaf God ook aan Abraham. Zoals we dat lezen in Genesis 17 vers 15 tot 22. Verder zei God tegen Abraham. U moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen. Maar haar naam zal Sarah zijn, want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken worden zal. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht de aarde en lachte. Hij zei in zijn hart, zal bij een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sarah die 90 jaar is baren? En Abraham zei tegen God, och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? God zei in tegendeel, uw vrouw Sarah zal een zoon baren, en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond, voor zijn nageslacht na hem. Wat Ismaël betreft heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal ik met Isaac maken, de zoon die Sarah voor u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. Toen hij, dat is God, geëindigd had met hem te spreken, voer God van Abraham op. Wat een wonderlijke geschiedenis. Abraham was 100, zijn vrouw was 90. Een kinderloos huwelijk. Wat zullen ze daar veel pijn en verdriet van hebben gehad, want dat was een schande in die tijd ook. Van mensen dachten dat je iets fout had gedaan als je geen kinderen kreeg. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Maar God, die had een plan. En door een wonder zou hij zijn volk creëren en bevestigen, een afgezonderd volk. Dat is het volk van Israël. Het latere volk van Israël wat eruit geboren is, de 12 stammen, de 12 zonen van Jacob, de kleinzoon van Abraham, de zoon van Isaac. Kijk, God werkt. Die 12 stammen, die zijn nog. Zijn ze zichtbaar? Ja. Zijn ze verdeeld over heel de aarde? Ja. Vergadert God ze terug naar Israël? Ja, staat verderop in Gods woord. Dat zal hij zeker doen. Dus, ze zijn gezegend. Het is een groot volk geworden. Het volk van Israël. Het volk van Isaac. Het volk, de nakomelingen van Abraham en Sarah. Het is een groot volk geworden. Ismaël was geboren niet uit het huwelijk van Sarah. God, die had al veel eerder tegen Sarah en tegen Abraham gezegd, jullie krijgen een zoon. En ik zal jullie zegenen en hij zal toch een groot volk worden. Maar, broeders en zusters en geliefde toehoorders, God is niet een God en een vader die alle minuut het toverstokje pakt en zegt, klatsch, het gebeurt. God weet waarom hij dingen doet. Hij weet waarom hij u laat wachten. Hij wil ook uw geloof beproeven. Hij wil ook kijken aan wat deden Sarah en Abraham. Sarah, die had een dienstmaagd, een hulp in het huishouden en alles. En die heette Hagar. En die Hagar, die werd door Sarah gegeven aan Abraham als vrouw, als tweede vrouw. Maar dat was niet in Gods plan eigenlijk. God had veel eerder gezegd, Sarah zal een zoon baren. En wat bedacht hun op een menselijke manier? Ja, hallo, Sarah, ik ben al zo oud, dat gaat niks meer worden met die belofte van God. Dus ongeloof komt om de hoek kijken. Het ongeloof, natuurlijk, vanzelfsprekend. Logisch dat Sarah en Abraham zoiets hadden van, ja, hallo God, we zijn nu al zo oud geworden, ondertussen, dat wordt niks meer met die belofte, hoe zit dat nou? Maar, en dus ging Abraham bij die Hagar de tent in, en dat gaf alleen maar problemen daarna. Want Hagar die stond op en die had zoiets van, kijk, ik ben wel zwanger. Ik heb wel een kind gekregen, jij bent minderwaardig. Jij hebt iets fout gedaan, want het ligt niet aan jouw man. Want jouw man heeft mij zwanger gemaakt. Is dan ook mijn man. Dus ik sta op zijn minst gelijk. En wat deed ze? Ze ging niet op het gelijke niveau staan, maar ze ging naar boven staan, terwijl zij de dienstmacht was, het hulpje van Sarah. Maar ze ging naar boven staan, dus ze vernederde haar meesteres, haar werkgeefster. En dat was fout. Daar ging het mis en daarom moesten ze weg. En Abraham, omdat het Abrahams zoon is, die uit Hagar is geboren, gaat het niet zozeer om Hagar, maar wel om Ismaël. Zegt Abraham, God zegen mijn kind. Stuur hem niet weg leeg. Maar ik weet dat ik hem weg moet sturen nu, met zijn moeder. Want het gaat mis. Het is fout geweest wat ik toen heb gedaan. Ik had op u moeten vertrouwen, maar laat hem niet leeg weggaan. Zegen hem, en dat doet God. Dat is wat God hier zegt. Dus aan de zegen van de kinderen krijgen, hangt dus een taak, een opdracht vast. En die kinderen, die moeten opgevoed worden in de vrezen van God, staat er, en het vrezen in de zin van liefhebben. En door die liefde voor God hem gehoorzamen in alles wat God van ons vraagt of ons gebiedt om te doen. Diegenen die God vrezen, zijn ook ijverig in het werk dat ze doen. Hebben hun eigen man of vrouw lief als zichzelf. En oefenen hun kinderen ook in het geloof en in vroomheid. Dus dat wil zeggen in gebed, in Bijbel lezen. En actief zijn voor God. Dan zullen die kinderen zijn als jonge olijfbomen en opgroeien om later vrucht te gaan dragen. Dat schrijft die psalmdichter in psalm 128 zo mooi. Hij richt zich in deze psalm tot de man als hij schrijft, welzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn weg gaat. Want u zult eten van de inspanningen van uw handen, welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. Kijk, daar heb je dat beeld. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen vanuit Sion. U zult het goede van Jeruzalem zien, al de dagen van uw leven. U zult de kinderen van uw kinderen zien. Vrede over Israël. Wow, wat een mooie belofte. Wat een mooie lied voor God. Waarin hij zo geëerd wordt. Waarin zijn belofte zo mooi tot uiting komt. Maar ook die taak dat christelijke ouders de kinderen dus in vroomheid opvoeden. Dus uit de Bijbel leren en dan leren zich gehoorzaam aan Gods wetten te houden. Zodat zij dat op hun beurt later weer kunnen doorgeven aan hun kinderen. En zij tot voorbeeld en zegen worden voor andere mensen. De Bijbel spreekt dus erover dat kinderen opgevoed moeten worden. Laten we enkele versen ook lezen over mensen die opgevoed zijn en over de oproep tot het opvoeden van kinderen. Ik pak het Nieuwe Testament erbij en dan lezen we over als eerste over ons grote voorbeeld, de Zoon van God, Jezus. Jezus was in Nazareth opgevoed. En we kunnen dat overal lezen, maar ik heb gekozen voor Lucas 4, vers 16. En hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. Kijk. Jezus was dus opgevoed en volwassen geworden en hield zich aan zijn opvoeding door naar zijn gewoonte op de Sabbat naar de synagoge te gaan. Jezus was door Maria en Jozef opgevoed, dus met de gewoonte om naar de gemeente te gaan, naar de Sabbat. Op de Sabbat, naar de synagoge te gaan bedoel ik, sorry, op de Sabbat. Dus naar de gemeente te gaan, de kerk, op de Sabbat, op de dag van God. En dat lezen we ook in Lucas 2, vers 41 tot 52. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en ze naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerde in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder dat wisten. Maar, omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dag reis ver. En daarna zochten ze hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraar zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Alle die hem zagen stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. Toen ze hem zagen, stonden ze versteld en zijn moeder zei tegen hem, Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En ze begrepen het woord niet wat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was een onderdanig. En zijn moeder bewaarde al die dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Kijk, Jezus was weliswaar door zijn ouders als het ware, zijn moeder en stiefvader in principe, Jozef en Maria, opgevoed. Met de gewoonte om 1 keer per jaar met Pascha naar de tempel in Jeruzalem te gaan en daar te blijven totdat het feest geëindigd was. Dus niet halverwege naar huis gaan. Ook niet, ja, ik vind het wel goed geweest, ik kan niet zo goed stilzitten, dus ik vertrek weer. Nee, ze bleven daar totdat het feest geëindigd was. Het is als we in Jezus voetstappen hem na willen volgen, dus belangrijk om onze kinderen van kleins af aan te leren de eredienst erbij te wonen. van onze plaatselijke gemeente en mee te gaan naar eventuele conferenties, feesten en dergelijke van de gemeente. Leer dat uw kinderen, dat ze die tijd van de kerkdiensten, van de erediensten, gewoon stil weten te zitten, zich weten te gedragen en zo wat meekrijgen op hun niveau wat er verteld wordt. Maar in ieder geval die opvoeding alvast meekrijgen. Jezus was dus al door Jozef en Maria zijn moeder opgevoed om daar naartoe te gaan. Maar die Jozef en Maria, die kwamen pas aan het einde van die dag lopen, op de terugweg richting huis, erachter voor het slapen gaan, dat ze Jezus kwijt waren. Ze dachten, die is al spelen met neefjes, nichtjes, vriendjes van ons dorp, die allemaal, waarmee we allemaal aan het reizen zijn. Van die is lekker aan het spelen, joh. Maak je niet druk waar mijn kind is. Weet je, die amuseert zich wel, die zien we straks wel. Dus niet. Logisch dat Jozef en Maria bijna stierven van angst. Dat ze bang waren. Hé, waar is mijn zoon? Waar is Jezus? Waar is onze zoon? We zien hem nergens. Waar is hij gebleven nou? We zijn al zo lang onderweg. En hij is er niet. Leer daaruit de les dat u weet waar uw kinderen zijn. Leer die les eruit dat u uw ogen open hebt en uw oren open hebt om uw kind in de gaten te houden. Wat spookt uw kind op dat moment uit? Is hij met goede dingen bezig of met verkeerde dingen? Is hij bij u? Of is hij ontvoerd inmiddels? Of is hij ergens gewond? Of waar is uw kind? Houd uw kind in de gaten, zodat u weet waar ze zijn en wat ze aan het doen zijn. Dat is opvoeding. Dan kun je dat corrigeren als het verkeerd gedrag dreigt te worden. Het liefst niet als het al is geworden. Dan is het wel aan de late kant. Liefst voor die tijd. En dan heb je ook een gerust hart als je ziet dat je kind gehoorzaam is. En dat hij gewoon lekker aan het spelen is. En meegaat. Jozef en Maria liepen die hele weg naar Jeruzalem dus terug. Waren overal aan het zoeken. Maar ze zochten nog niet in de tempel, daar kwamen ze pas op het laatste aan, op die derde dag. Ze hadden alles al afgezocht waar ze waren geweest. Vrienden, bekenden, misschien familieleden, weet ik veel wie, waar ze overnacht hadden, al die plaatsen hebben ze afgelopen. Tjonge. Dus ze zijn eerst een dag heen gegaan, nou ja, dan ook weer die dag terug. En dan hebben ze gezocht overal, en dan uiteindelijk komen ze bij de tempel aan. Waarom niet op de eerste plaats? Konden ze hun zoon nog zo slecht? Dat ze niet wisten dat Jezus de Zoon van God is en dus in het huis van zijn vader aanwezig zal zijn? Dat staat dat ze het toen niet begrepen toen Jezus hun dat zei. Maar er staat ook wat bij. Maria bewaarde al die dingen en overlegde al die dingen in haar hart. Zij wist het heel goed. Ze wist heel goed wat er aan de hand was. Ze zal ongetwijfeld hebben gedacht aan 12 jaar terug of 13 jaar terug toen die engel haar kwam zeggen dat ze zwanger zou worden door de Heilige Geest. Niet van Jozef, maar door de Heilige Geest. Daar zal ze zeker aan terug hebben gedacht. En wat mooi ook dat die 12-jarige Jezus heel goed wist dat Jozef niet zijn vader was. Was wel zijn vader in de zin van opvoeding, als hoofd van het gezin, maar hij wist heel goed wie wel zijn vader was, zijn echte vader. En dat is de Vader in de hemel, God. Het is dus belangrijk voor kinderen en voor onze jeugd dat zij weten wie hun ouders zijn. Dat geeft dan ook aan dat ouders de belangrijke taak hebben om een kind te laten zien, te vertellen en te laten ervaren dat zij ouders zijn die Jezus Christus dienen, die God dienen. En als u een, ik, ik hou niet zo erg van dat woord, een stiefvader bent, of een adoptievader of moeder, of een voogd van een kind, van een pleegkind, als ze de leeftijd hebben, hebben ze recht om te weten wie hun echte ouders zijn. En waarom ze niet bij die echte ouders zijn opgevoed, zodat ze dat ook gaan begrijpen. Wil ik niet zeggen dat dat allemaal met 12 jaar moet, zoals Jezus dat nu zegt. Want niet elk kind is op 12-jarige leeftijd rijp genoeg om dat allemaal te begrijpen. En zal opstandig worden en zo, en verwacht worden. Dus kijk wanneer uw kind rijp genoeg is om te weten, van als je zo'n ouder bent, hem of haar dan te vertellen wie wel zijn vader of moeder is. En dan moet je natuurlijk ook bedenken van wie zijn dat dan? Is dat verstandig ook om dat te vertellen? Op die jonge leeftijd? Of kan dat beter als hij later ouder is? Dat hij het ook meteen begrijpt wat de situatie is. En niet dat het hele gezin nu in gevaar gaat komen. Dus vraag daar wijsheid voor bij God. Dat is een pastorale tip voor u. Maar het is wel belangrijk voor kinderen dat ze weten wie hun ouders zijn. Nog belangrijker is het dat ze weten dat ze kind van God kunnen worden. Dat ze het zijn als kind, maar als ze zich bekeren dat ook worden. En dat ze daarmee een kind van de hemelse vader worden. En ben dan ook dat voorbeeld dat hen aanspoort om ook die weg te gaan die u gaat. Ten slotte leren we in het kader van het thema uit deze gebeurtenissen dat Jezus wist wie hij zelf was. En dat hij toch zichzelf onderstelde aan zijn natuurlijke moeder en stiefvader in dit geval. En hen allebei gehoorzaam was. En daardoor in wijsheid toenam en genade ondervond van God en de mensen. Het is dus heel erg belangrijk dat kinderen gehoorzaam zijn aan hun ouders en of verzorgers, opvoeders. Want die weten in het algemeen wat het beste is voor hun kinderen. En zoeken ook naar het allerbeste van hun kinderen. En kinderen, als jullie deze studie horen, dan is het tot nu toe misschien bla 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 geweest voor jullie. Misschien begrijp je het ook, al ben je op een leeftijd dat je het wel begrijpt wat ik heb uitgelegd vanuit Gods woord. Maar ik heb jullie ook nog wat te zeggen uit Efeze 6, de eerste 4 verzen. En dat zijn woorden die schrijft de apostel Paulus aan Efeze, maar Jezus heeft eigenlijk die woorden gezegd. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is juist. Eer je vader en je moeder, en dat is het eerste gebod met een belofte ook, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, verwek geen toorn bij uw kinderen, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer. Dus, daar heb ik het niet over dat je kinderen boos worden als je ze onderwijst en terechtwijst in de Heer, hè? Dat niet mag, want dat moet juist wel. En als je kind dan boos wordt, ligt het aan je kind. Want dan wil hij de opvoeding niet aannemen en verzet zich dat tegen. Maar het is niet de bedoeling dat je dat doet zonder reden. He, dat je onnodig je kind gaat treiteren. En te hard bent voor je kind. En ze onderdrukt in plaats van ze respecteert en opvoedt. Maar kinderen, dat wil ook zeggen dat je je ouders, stiefouders, pleegouders, verzorgers, waar je je ook bevindt, dat je die mensen respecteert, want het zijn je ouders. Ze voeden je op, ze kleden je, ze geven je eten, ze betalen dingen voor je, ze laten je naar school gaan en dan hebben je niet in de goot gelegd of laten liggen. Ja? Ze beschermen je, ze verzorgen je ook als je ziek bent. En dat de tegenprestatie wat jij als kind moet geven, is hun respecteren en geen grote mond geven, maar gewoon gehoorzaam te luisteren en te leren. Waarom? Zodat je een volwassen kind wordt, een volwassen mens wordt, man, vrouw. En het liefste dat je leert wie God is in je opvoeding. Dat je leert, dat je Jezus leert ervaren en leert kennen in je leven. En dat Hij in je hart komt, dat zijn geest in jouw hart en hoofd komt om jou verder te leren. Hoe God gediend wilt worden, ook door jou. Jongens, dat is zo'n belangrijke boodschap dit. Voor zowel de ouders als voor de kinderen. Ja. Paulus, die deze waarschuwing geeft aan de kinderen, maar ook aan de ouders, om in liefde op te voeden, en gehoorzaam te zijn en ja, aan Gods wet te onderstellen in alles, die wist waar hij over sprak. Want toen Paulus gevangen genomen werd in Jeruzalem en aangezien werd voor een Egyptische rebel tegen de Romeinse overheersing, verdedigde hij zichzelf. Egyptische rebel, weet ik even niet. Ja, moet ik het stuk nalezen? Moet ik zelf even lezen? Ik heb dat hier opgeschreven toen. Dus ik denk dat dat zo is dan. Dat hij gezien werd als een Egyptische rebel tegen de Romeinse overheersing. Hij verdedigde zichzelf door aan te geven wie hij is. En dat lezen we in Handelingen 21 vers 39. En daar staat, maar Paulus zei, ik ben een Joodse man uit Tarsus. Een burger van een niet onbekende stad in Sicilië. Oh. Sicilië is Italië, Romeins. En in Handelingen 22 vers 3 staat, ik ben een Joodse man geboren te Tarsus in Sicilië, maar opgevoed in deze stad. En aan de voeten van Gamaliel, dat was hoge priester, een fariseer, een hoogstaande fariseer, op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen. Een ijveraar voor God, zoals hij heden allemaal bent. We lezen dat Paulus dus een Romein is, want Sicilië is een provincie van Italië en Italië heeft nog steeds als hoofdstad Rome, net zoals we dat 2000 jaar terug ook zo was. Maar hij was niet Italiaans. Hij was van geboorte Italiaans, maar zijn afkomst was Joods, dus een Israëliet en opgevoed in Jeruzalem. Hij kreeg tijdens zijn opvoeding onderwijs van de zeer vooraanstaande theoloog Gamaliel en kende daardoor Gods wetten en de profetieën als geen ander. En hij handelde naar zijn opvoeding en kennis toen hij de christenen vervolgde. Hij had namelijk geleerd dat christenen navolgers zijn van die oproerkraaier Jezus. En hij was zich zo fel tegen de christenen aan het keren van omdat Jezus zich zo fel had gekeerd tegen die schriftgeleerden. En hij dacht daarmee goed te doen. Hij dacht daarmee Gods wil te doen, want hij zag Jezus niet als Gods zoon. Niet als God. Hij zag Jezus als een oproerkraaier. Eentje die een valse leer kwam brengen. Maar toen hij die christenen vervolgde, ging hij verder en ging hij ze zelfs navolgen in Damascus, om christenen op te pakken en te martelen en terug te brengen naar Jeruzalem om daar te doden. Toen hij halverwege was, kwam Jezus hem in een fel licht wat hem blind maakte en vroeg hem, Saul, waarom vervolg je mij? En Saul schrikt. Saulus als hij toen heette. Paulus is zijn christelijke naam, wat Jezus hem gaf. Maar voor die tijd heette hij Saulus. En die Saulus, die had zoiets van, wat? Wat gebeurt me nu? Een fel licht? Jezus is dood, dat heb ik zelf gezien. Die is opgehangen aan het kruis. Die is gestorven, die heeft speer in zijn zij gekregen, er kwam water uit, dus hij was al dood. Hij is begraven. En dat die discipelen allemaal beweren dat hij is opgestaan, ja, dat zal wel allemaal van die kletspraat. Maar wat is dit? Hij hoort Jezus. En Jezus slaat hem met blindheid. En hij heeft een paar dagen nodig om na te denken. En God geeft hem die dagen. En daarna, hij wordt verzorgd door christenen. En vervolgens krijgt hij wat dingetjes uitgelegd. Over wie Jezus is. En wat zijn werk is. En wat in de profetieën echt staat. Niet hetgene wat hij heeft geleerd. En dan lezen we hoe hij bruikbaar wordt in Gods werk. Dat was opvoeding. God was God, oftewel Jezus. En Jezus, oftewel God, was Paulus aan het opvoeden. Een halt heeft hij toegeroepen om zijn gezin te beschermen. Zijn volk. Voor deze gevaarlijke man. Die er niet voor terugdeinsde om christenen te martelen en te vermoorden. Maar hij heeft hem een halt toegeroepen. En hij zag het hart aan. En hij zag dat Saulus, dat hij oprecht was en echt overtuigd was dat hij Gods wil deed. Wat een ommekeer. Wat een ommekeer in het denken, in het wezen, in de instelling van Saulus daarna. Als je ziet hoe ijverig hij is in Gods werk. Met hoeveel kracht, macht, vaardigheden van Gods geest. Met vuur en inzet hij het evangelie daarna heeft verspreid. Een echt voorbeeld voor ons geworden hoor. Echt. Lees maar in de Bijbel. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Hij moest lijden. En dat was een gevolg van hetgeen wat je had gedaan. Alles wat je doet in je leven heeft gevolgen. Positief, negatief. Dat is ook een wet van God. En al heeft God het je vergeven, de gevolgen, die moet je dragen. Al moet je lijden dan, die moet je dragen. Maar God geeft je daar wel de kracht voor. Naast de genoemde voorbeelden lezen we nog veel meer voorbeelden in de Bijbel. Over mensen die een hoogstaande opvoeding hebben genoten. En een van die mensen was Mozes. Mozes werd maar kort door zijn ouders opgevoed, door zijn natuurlijke ouders. En vervolgens opgevoed door de dochter van de farao van Egypte. Zoals we dat ook lezen in de reden van Stefanus voordat hij gedood werd door steniging. We lezen in Handelingen 7 vers 20 tot 22 met een verwijzing naar Exodus 2, de eerste 10 verzen. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi. Hij werd 3 maanden opgevoed in het huis van zijn vader. En toen hij te vondeling gelegd was, nam de dochter van de farao hem op in haar huis en voedde hem voor zichzelf op als een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woorden en in daden. Maar Mozes werd door zijn moeder gezoogd, die vervolgens door zijn zus Miriam als voedster werd voorgesteld bij die dochter van de farao. En daardoor kreeg zijn moeder toch de gelegenheid om Mozes een gedeeltelijke opvoeding in de vrezen van God mee te geven. Zover als dat tot dan toe ook bekend was bij het volk van Israël. En toen hij volwassen was, riep God hem tot leider over de Israëlieten om hen uit Egypte te leiden naar Kanaan, het beloofde land, dat God aan Abrahams nakomelingen geven zou. En aangezien God trouw is, komt hij altijd zijn belofte na en verwacht hij dat ook van ons. Dat wij onze belofte om trouw te zijn aan hem nakomen. Dat we zeggen dat we gehoorzaam zijn en doen wat we God hebben beloofd. Als we dan een sprong in die tijd maken om te leren over opvoeding en luisteren naar je ouders en of opvoeders, dan komen we bij een prachtig voorbeeld in de Bijbel over een jonge vrouw met de naam Esther. Gaat die een lichtje branden? Laten we over haar een gedeelte lezen in Esther 2 vers 7, vers 10, 15, 17 en 20. Dus ik lees niet dat hele gedeelte in verband met de tijd. En hij, Mordechai, was het die Hadassa, dat is Esther, de dochter van zijn oom opvoedde. Want zij had geen vader of moeder. Het meisje nu was mooi van gestalte en knap om te zien. Toen haar vader en moeder gestorven waren, had Mordechai haar als dochter aangenomen. Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld, want Mordechai had haar geboden dat zij die niet zou vertellen. Dus had aan niemand gezegd dat zij Joods was. Toen de beurt van Esther kwam, de dochter van Abigail, de oom van Mordechai, die haar als dochter had aangenomen, om bij de koning te komen, verzocht zij om niets anders mee te nemen dan wat Hegai, de hoveling van de koning, de bewaarder van de vrouwen, zei. En Esther verwierf genade in de ogen van ieder die haar zag. En de koning had Esther meer lief dan alle andere vrouwen, en zij verwierf bij hem meer genade en gunst dan alle andere meisjes, en hij zette de koninklijke diadeem op haar hoofd, maakte haar koningin in plaats van Vasti. Esther had haar afkomst aan haar volk niet verteld, zoals Mordechai haar had geboden, want Esther deed overeenkomstig het bevel van Mordechai, evenals toen zij bij hem opgevoed werd. Wat kunnen we nou hieruit leren? Uit deze geschiedenis van deze prachtige, knappe, jonge Joodse vrouw. Zij was wees, dat is het eerst. Want ze had geen ouders meer, ze had geen vader en moeder meer, die waren allebei gestorven. Ze was dus een wees geworden. En ze werd vervolgens in huis genomen door een oom van haar en door hem opgevoed. Reden genoeg zou je in onze tijd denken om opstandig en boos te worden om zoveel naar de mens onervaren onrecht en verdriet te moeten ervaren. Allebei je ouders overleden. Waar moet ik terecht? Waar kan ik terecht? Waar krijg ik onderdak, eten, drinken en een goed leven? Waar ben ik veilig? En op die leeftijd, beide ouders verliezen is niet niks. Dat is ontzettend moeilijk. Maar ze kreeg daarvoor in de plaats een godvrezende oom die haar opvoedde en zelfs haar als dochter aannam. Dat moet haar toch wel hebben getroost. En Mordechai, haar oom, werd dus haar stiefvader. Hoe reageerde ze toen op haar stiefvader en op zijn opvoeding? Opstandig? Ongehoorzaam met een grote mond? Val maar dood, loop naar de weet ik veel wat, ik zet, doe toch wat ik wil, ik zet piercings, ik verf mijn haren blauw, roze, weet ik veel wat voor kleur, ik zet allemaal tatoeages, ik ga wiet roken, ik ga drinken, alcohol, ik ga met verkeerde vriendjes om, dat zijn mijn vrienden, met wie ga je om? Waarom doe je zo? Waarom kies je die weg en blijf van de weg van Esther? Esther had ook die leeftijd. Esther zat ook in een ellendige positie. Allebei je ouders dood. Is niet niks als vloompuber? Huh? Kan je dat voorstellen? Misschien zit je zelf in die situatie. Zoek troost. Bij God, als je wordt opgenomen in een liefdevol, godvrezend gezin, ben gehoorzaam. Laat al je woede varen, al je onbegrip. Later zul je het misschien begrijpen. Maar nu niet, nu kan dat niet. Kijk, Esther wist niet dat zij een koningin werd, toen ze gehoorzaam was aan haar oom. Die haar als eigen dochter opvoeden, ook een hele verantwoordelijkheid. Geen onderscheid te maken en te zeggen, ja, ik ben je oom. Nee, maar te doen alsof je haar eigen vader bent. Die liefde te geven, vaders, moeders. Als je pleegkinderen hebt, van familieleden of van andere mensen, neem ze op en verzorg ze als zijnde je eigen ouders. Je eigen kinderen bedoel ik. En kinderen, eer je pleegouders, je verzorgers, alsof het je eigen ouders zijn, met alle liefde die je in je hebt. Want ze zijn zo goed om jou niet in een weeshuis te stoppen. Ze zijn zo goed om je niet aan je lot over te laten. Maar ze hebben barmhartigheid betoond. Ze zijn vol liefde hebben ze jou opgenomen als hun eigen kind. Om jou ook een goed leven te gunnen. Een gezin te gunnen. Maar Esther, die was een prachtige jonge vrouw die al die tijd gehoorzaam was aan haar stiefvader. Door haar opvoeding en haar gehoorzaamheid, haar gehoorzame karakter en haar gehoorzaamheid, groeide ze ook op als een lieve, fijne, jonge vrouw die opviel tussen al die vrouwen. Bij de koning. Bij de koning zelf. En die maakte haar tot koningin. Dit gedrag van Esther had vervolgens tot gevolg dat in tegenstelling wat die minister van de koning wilde, dat alle Joden weer slaaf werden en onderdrukt werden, dat die minister zelf die weg moest gaan en dat Mordechai niet opgehangen werd, maar dat die minister opgehangen werd aan de galg die hij zelf had laten bouwen voor Mordechai en dat het volk van het Joodse volk, het volk van Mordechai, het volk van Esther, juist vrijheid kreeg. En dat het juist een stuk aangenamer werd onder de overheersing van die koning van Babel. Jonge mensen, jongens en meisjes, ben gehoorzaam aan je ouders, aan je eventuele stiefouders, voogd, opvoeder, zodat het goed met je gaat. En je opgroeit tot jonge mensen die positief opvallen in deze maatschappij. We lezen alleen maar rotzooi van mensen, van jongeren die steeds meer voor problemen zorgen. Steeds meer jongeren die psychisch in de knoop komen ook. Maar ook steeds meer jongeren die crimineel worden. Wat jammer. Wat jammer voor die jongeren. Wat jammer voor de mensen om hen heen. Wat jammer voor die mensen die hen hebben opgevoed. Wat jammer voor de hele maatschappij. Zulke jonge mensen die ongetwijfeld een goede talenten hebben en goede eigenschappen die bruikbaar zijn, dat ze die verkeerd gebruiken of helemaal niet gebruiken. Terwijl ze juist tot zegen kunnen zijn, tot hulp. En doe je dat wel, ben je gehoorzaam, dan groei je ook geestelijk naar volwassenheid toe, tot eer van God. En word je bruikbaar in de gemeente, oftewel Gods universele werk. Hebben we nodig mannen, vrouwen van God, die staan voor Gods werk. Mannen als leiders, mannen als predikanten, mannen als diakenen. Vrouwen die de kinderen en vrouwen kunnen leren. Vrouwen die hun mannen ondersteunen in dat belangrijke werk. Mannen en vrouwen die hun kinderen opvoeden in de vrezen van God, zodat Gods volk groeit, dat Gods volk sterk staat in die strijd van de laatste tijd waar we in leven. Het is een tijd van corona, de hele wereld leeft in angst, paniek, paniek, paniek overal. Landen gaan op slot, mensen worden gedwongen thuis te blijven. Mensen worden gedwongen om hun sociale contacten te verbreken. Mensen mogen niet meer dichter bij elkaar zijn hier in Nederland dan 1,5 meter van elkaar weg. Krijgen geen liefde meer, geen knuffel meer. Ze moeten het doen met woorden. Ze moeten het doen met een blik. Ze moeten het doen met een gebaar. Dat is toch wat de duivel wil? Dat die liefde weggaat bij de mensen. Dat er angst overheerst. Waar is het geloof in God? Waarom denkt u dat virussen op de wereld zijn? Waarom denkt u dat ziektes worden voorspeld in Gods woord? Die daar pestilentie worden genoemd. Dat is om te laten zien, we hebben te maken met God. God is de schepper, ook van die virussen. De duivel kan niks scheppen. De duivel is een engel. De duivel heeft haar macht. Maar hij misbruikt die macht. Om angst te zaaien. Om mensen bij God weg te halen. Om u onrustig te maken. Om uw geloof te ondermijnen. Het is een ondermijner. Het is een leugenaar. Een oplichter. En de hele wereld gaat er mee. In plaats van dat ze nadenken. En op hun knieën vallen. en zeggen: God, we hebben gezondigd tegen u en uw woord. Vergeef ons, bewaar ons, bescherm ons en neem dit bij ons weg, deze straf. Neem dit bij ons weg, zodat we de wereld kunnen laten zien dat u God bent en dat wij uw volk zijn. Vind je dat ik te ver ga? Dan kan ik u zeggen, dit is nog niks. Dit is nog niks. Als u Openbaring leest, met de verwijzingen naar Ezekiel, Hosea, Daniël, dan leest u pas wat er gaat gebeuren. Met die serie zijn we vorig jaar bezig geweest. Binnenkort pak ik die serie weer op, als we hiermee klaar zijn. Met de christelijke levenswandel, het gezin. Het is belangrijk om even het gezin erbij te pakken nu in deze tijd. Zodat we weer weten hoe we ons moeten gedragen. Wat God van ons verwacht als ouders, als kinderen, als voorgangers, diakenen in de gemeente. Hoe gaan we hiermee om? Val op je knieën. Dank God voor wat hij u geeft en uw geliefde. Dank God, eer hem, prijs hem, roep halleluja, dat betekent prijs de Heer. En vergeet die angst. Angst heeft God in ons gelegd als een emotie, als een eigenschap tegen gevaar, om ons te beschermen. Maar wat gebeurt nu? Angst is niet bedoeld om paniek te zaaien. Angst gebruikt de Satan, dat lezen we in de hele Bijbel, angst om ons onzeker te maken, om ons geloof te ondermijnen in de kracht van de Almachtige God, in het geloof in het bestaan van de Almachtige God. Laat u niet misleiden, laat u niet bedriegen. Het ontbreekt me helaas aan tijd. We zijn al veel te ver eigenlijk aan het uitlopen qua tijd. Maar ik ga het afronden met een paar Bijbelverzen van de wijste koning op aarde die ooit heeft geleefd en ooit zal leven, koning Salomo. We gaan naar Spreuken. Koning Salomo richt zich tot zijn zoon. En eigenlijk moet je dat hele gedeelte lezen. Maar ik lees u vers 8 tot en met 19. Het zijn korte verzen. Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. Veronachtzamen wil zeggen dat je het wegwerpt. Ik doe er niks mee. Ik luister niet. Want ze zijn een bevallige krans om je hoofd en schakels van een ketting om je hals. Mijn zoon, als zondaars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in. Dus doe niet wat zij hun willen. Als zij zeggen, ga met ons mee, laten we loeren op bloed, zonder reden onschuldige belagen. Laten we hen levend verslinden, zoals het graf volledig, zoals hen die in de kuil neerdalen. Allerlei kostbare bezittingen zullen we vinden. Onze huizen zullen we vullen met de buit. U zult je lot in ons midden werpen. Wij zullen alle tezamen één buidel hebben. Mijn zoon, ga niet met hen op weg. Weerhoud je voet van hun pad. Want hun voeten snellen naar het kwaad. En zij haasten zich om bloed te vergieten. Voorzeker. Het net wordt te vergeefs gespannen voor de ogen van al wat vleugels bezit. Zij loeren op hun eigen bloed. Zij belagen hun eigen leven. Zo zijn de paden van alle die op winstbejag uit zijn. Dat ontneemt zijn bezitters het leven. Broeders en zusters en geliefde jonge mensen en kinderen. De les in dit gedeelte is zo belangrijk. Die kan je breder trekken door daadwerkelijke moord plegen met een roofoverval. Wat hier beschreven wordt. Die kan je breder trekken. En dat ligt, waarom zeg ik dat? Omdat dat ligt in het laatste vers. Zo zijn de paden van alle die op winstbejag uit zijn. Dat ontneemt zijn bezitters het leven. Op dit moment is in Suriname bekend geworden dat een jonge man met een jonge vrouw, zo'n 18, 20 jaar oud, dat zij iemand hebben beroofd in Suriname, het geld hebben meegenomen en volgens heeft die jonge man dat meisje van 18 op een vreselijke manier vermoord. Hij heeft er geen spijt van. Dat is nog het ergste. Ik heb een video gezien en daar zit hij, of dan wordt hij meegenomen door de politie van de plek waar hij heeft aangewezen waar een deel van het lichaam van dat meisje ligt. Dan weet hij al over wat voor vreselijke daden ik het heb. En dan zit hij in de auto en zijn gezicht, stoïcijns, boeit hem niet. Ik heb zoiets, hoe ver ben je gezakt op zo'n jonge leeftijd dat je daartoe in staat bent? Vreselijk! Wat heeft hij nou gewonnen? Dat meisje die dacht van nou, ik doe mee met die moord, dan zijn we allebei rijk. Hebben we allebei geld. We vluchten het land en we gaan een nieuw leven opbouwen. Vervolgens staat wat hier staat. Ze loeren op hun eigen bloed, want ze willen niet delen. Dus die jongen heeft dat meisje vermoord, zodat hij niet hoeft te delen. En zodat als zij gepakt wordt of de mond voorbij praat, dat hij niet vast komt te zitten. Helaas voor hem dat dat allemaal is uitgekomen, want God maakt het kwaad, maar stelt God in het licht. Dus hij is gepakt, Godzijdank, dat zo iemand nu opgesloten wordt, of is. Waardoor de wereld een klein stukje veiliger is geworden. Maar de les die hieruit te leren is, dat is dat die koning Salomo tegen zijn zoon zegt, dat hij gehoorzaam moet zijn aan zijn ouders. Dat wil zeggen, geen grote mond geven, niet je eigen zin willen doordrijven, niet ongehoorzaam zijn, et cetera, et cetera. De tweede les wat hierin ligt is, kies je vrienden zorgvuldig uit. Zoek goede vrienden die je vooruit helpen, in plaats van naar de afgrond toe. En die je helpen in wijsheid om een goed mens te worden, een wijze man, een wijze vrouw. In plaats van een mens dat aan zichzelf denkt en aan snel geld verdienen. Hoe wil je op een snelle manier geld verdienen op jouw leeftijd? Als je goed geld wil verdienen, doe je best met studies. En dan ga je zo ver mogelijk doorstuderen, zodat je een zo goed mogelijke baan kan vinden. En dan ga je verstandig met je geld om, ga je niet alles uitgeven aan brasserijen en aan drugs en aan feestjes en uitgaan. Nee, maar dan ga je daar verstandig mee om, dan spaar je. Dan spaar je voor je huis, dan spaar je voor je meubels, dan spaar je voor je uitzet, dan spaar je voor als je een kindje krijgt, voor je gezin, voor een huwelijk eerst, enzovoort. Dan spaar je om je leven een goede richting uit te brengen. Of je God wil dienen of niet, neem deze wijsheid aan. En als je wel God gaat dienen, wat ik van ganse harte bid en hoop, dan kan je ook meedelen vanuit datgene wat je geniet en wat je krijgt van God. Al die zegeningen kan je een stukje uitdelen aan diegenen die dat missen. Dat geeft je veel meer voldoening dan dat je voor jezelf een Ferrari gaat kopen. Dan rij je liever in die Volkswagen of in die Opel of wat voor merk dan ook. En deel daarvan wat uit aan mensen die het niet hebben. Dat geeft je veel meer bevrediging. Geloof je me niet? Probeer het uit. Is net als dat je complimentjes ontvangt, is fijn. Maar als je complimentje geeft en je ziet de reactie erop, wat dat teweeg brengt bij die persoon, dat geeft veel meer voldoening dan zelf een complimentje krijgen. Geloof me, probeer het maar uit. De derde les is dat je je leven niet moet laten leiden door geld. Je hebt maar geld nodig om in deze maatschappij te kunnen leven en om een zo goed en aangenaam mogelijk leven te leiden. Maar er zit een groot gevaar aan het streven naar geld. Het gevaar is dat je zodanig in beslag neemt, omdat je weet dat je met veel geld dure spullen kunt aanschaffen, nog leukere dingen kunt doen, nog meer macht en aanzien kunt krijgen, etc. En terwijl het geld verdienen zoveel tijd in beslag neemt, dat je God vergeet, geen tijd voor God hebt en denkt dat je alles vanuit jezelf kunt bereiken en God dus niet meer nodig hebt. Dat is de grote valkuil waarin zoveel mensen zijn getrapt. En nog elke dag trappen. Die mensen hebben ambities om wat te bereiken in het leven en vooruitgang te krijgen. Dat is goed. Dat is prima. Alleen, en het goede daaraan is ook dat je niet lui bent en dat je hard werkt voor hetgene wat je kunt doen en moet doen om voor jezelf en je gezin te kunnen zorgen. Maar vergeet daarbij niet om God te dienen. Zoals God gediend wilt worden. Dank God voor je gezondheid dat je kan werken. Dank God voor dat je een inkomen hebt. Dank God voor alles wat je kunt kopen. Dank God voor hoe je je leven kunt leiden. Dank God elke dag dat Hij je de genade en de liefde heeft gegeven voor ouders die je zo hebben opgevoed. Dank God voor alles wat Hij jou geeft, aan geestelijke en natuurlijke gaven. Dank God ook dat Hij je moeilijkheden brengt om jou te vormen en te kneden, zodat je steeds meer naar hem op Hem gaat lijken. Want dan word je alleen maar een beter mens van. Dank God dat je moeilijkheden hebt ervaren, waardoor je misschien een taak als diaken, pastoraal medewerker in de gemeente kan verwerven die baan. Ja, die taak is er geen baan, hè. Wordt niet betaald in de meeste gemeentes. Maar ik bedoel dat je die taak toebedeeld kan krijgen, zodat je door je eigen ervaring, in combinatie met Gods woord, andere mensen in zo'n situatie goede raad kunt geven, een troost kunt geven, een hulp kunt zijn voor hun. Zodat ze niet moedeloos worden, maar juist moed krijgen daaruit. Dank God voor dat alles. En bid God om bescherming tegen al het kwaad. En dan toon ook respect naar de mensen om je heen. Lees je Bijbel, bestudeer die Bijbel ook. Om God steeds beter te leren kennen. En te ontdekken in zijn woord wie hij is en wat hij van jou wil. Dan heb je een gezin wat hij ook van jou en jouw gezin wil. En ga naar de samenkomsten van je gemeente om te leren. En om ook zelf een hulp en zegen te zijn voor mensen om je heen. Dat je inzet voor die gemeente, als je die hebt. En voor je naasten. Dat zijn alle mensen waarmee je in aanraking komt. En hen te helpen waar het nodig en mogelijk is. Broers en zusters en jonge mensen, geliefde toehoorders, ik sluit deze dienst af. Met de woorden dat het een grote zegen en blijdschap voor God en voor ouders en de gemeente is, als je ziet en merkt dat jonge mensen al vroeg God willen dienen. En gehoorzame mensen zijn die willen leren van hun ouders en van andere mensen die meer ervaring en kennis hebben dan hen. Dat is wijsheid van God. Ik ga niet verder. De tijd is al lang voorbij, maar jonge mensen, bestudeer Spreuken. Spreuken, Prediker, Hooglied. Bestudeer die boeken van koning Salomo. Waarom? Omdat er zoveel lessen voor jonge mensen, specifiek voor jonge mensen, in staan. De eerste 10 hoofdstukken van Spreuken bijvoorbeeld spreekt Salomo tot jonge mensen, in dit geval zijn eigen zoon. Maar dat is opgeschreven en verspreid voor alle jonge mensen natuurlijk. Lees ze door. Denk er met een biddend hart ook over na. Stel je vragen over teksten of spreuken die je niet begrijpt. Leer van je ouders, van je voorganger, van anderen die bijbelkennis hebben en een ervaren christen zijn, om daardoor ook een wijs en verstandige jonge man of jonge vrouw te worden. Amen. Laten we God danken voor onze kinderen en hem om wijsheid vragen in de opvoeding van onze kinderen en de vrede van God en het evangelie van Jezus Christus en bidden dat God de kinderen en jonge mensen in de gemeente en in onze gezinnen aanspoort om hem te zoeken, hem te dienen, om daardoor wijze jong volwassenen te worden, adolescenten. Laten we daarvoor God danken en bidden. O grote God en Vader in de hemel, ik bid u om wijsheid te geven aan alle ouders, maar ook aan de jonge mensen en kinderen zelf, om met wijsheid hun leven te leiden. Om met wijsheid kinderen op te voeden. En dat de kinderen in wijsheid alle dingen die ze leren en die ze horen en gezegd krijgen zullen overdenken in hun hart. En dat ook zelf zullen toetsen aan uw woord. Door de Bijbel te lezen, te bestuderen en u om wijsheid te vragen hierin en openbaring en uitleg. Zodat uw geest, o Heilige Geest, dat u dat zelf ook kunt bevestigen en kunt leren aan ieder die dat doet. En ik dank u, Heer, voor uw kostbaar woord, waarin we deze lessen allemaal mogen leren. O God, ik dank u, Heer, voor de gelegenheid dat ik ook deze studie in alle rust en eerbied ook heb kunnen uitdragen nu. En Heer, u weet dat het ook online gezet wordt, de studie, en laat veel mensen de studie horen, beluisteren, bestuderen en daarover nadenken met een biddend en dankend hart. En Heere, zegen ook verder deze Sabbat. Zegen deze dag des Heren, die voor u gemaakt is en voor de rust. Dat we die rust zullen nemen, zullen overdenken over alles wat we gehoord hebben en alles wat we meegelezen hebben tijdens deze studie. En dat we daarin ook dat niet alleen vandaag zullen doen, maar in de hele week die voor ons ligt. En Heere, zo zegen ons ook. Zegen deze week, spreek tot veel mensen, tot veel jonge mensen en kinderen ook, dat ze u met hun hele hart zullen gaan zoeken. En u zullen gaan dienen in vol vertrouwen dat u hen ook beschermt tegen alle kwaad, tegen ziektes, tegen alles, Heere, wat u in de wereld heeft gezonden, wat de Satan ook wil misbruiken, maar dat we daarvan bewust zijn en dat we daarvoor waken om niet in de epidemie van de angst mee te gaan. Dat is een veel gevaarlijkere epidemie dan de epidemie die u in de wereld heeft gezonden om de mensen op hun plaats te zetten en om hen tot u eigenlijk te brengen. Om hen te waarschuwen, kom tot mij, dat is uw liefderijke boodschap hierin. En die willen de mensen niet zien, dat is zo jammer. Want u hebt ons zo lief, u wilt niks liever dan dat alle mensen behouden worden, tot in alle eeuwigheid, dat alle mensen u gaan dienen. Maar we weten dat dat niet gaat gebeuren, omdat de mensen u niet willen kennen. Omdat de mensen tegen u zijn, allerlei theorieën willen geloven, de leugen liefhebben daarmee. En Heere, ik dank u, Heere, dat u ons als oprechte kinderen van u wel dat inzicht geeft en dat u ons wel bewaart. Ik dank u daarom ook dat u mijn vrouw, die zich gisteren ziek voelde, en waarvan ik ook even zoiets had van, oeps, het zal toch niet waar zijn, dat u haar vandaag weer gezond hebt gemaakt. O God, halleluja, prijs u, dat u ons als uw kinderen beschermt tegen al het kwaad. En ik dank u, Heer, dat we uw kind mogen zijn en dat we in uw dienst mogen staan. Om Jezus wel alleen. Amen. Amen. Ik wens u nog een rijke zegende Sabbat en een rijke zegende week verder toe. Amen.